We zijn in hele andere omstandigheden dan ik gewend ben. Het is wat minder druk voor me, maar ik ben er zeker van dat jullie thuis allemaal meekijken. En ik vind het een voorrecht om vandaag met jullie opnieuw het woord van God te mogen openen. Een kleine anderhalf jaar geleden was ik met ons gezin op vakantie. En ik trok zoals gewoonlijk mijn zwembroek weer aan. En mijn dochters, die wat ouder beginnen te worden, die zeiden: pap, wordt het niet eens tijd dat je wat aan je sixpack doet? Nou, ik heb hem goed ingepakt, dus... Maar goed, het is vakantie, waarom ook niet? En de jongste Rodé, onze dochter, die had op de telefoon een app gevonden. Zegt: pap, als je die downloadt, dan komt het helemaal goed. Nou, ik heb hem hier inderdaad op mijn telefoon. Even kijken waar ik dat ding terug kan vinden. Ja, dat is natuurlijk anderhalf jaar geleden. Sixpack in 30 dagen. Voor een beginner, verlies van buikvet. Nog 29 dagen te gaan, dat gebied de eerlijkheid te zeggen. Dus ik heb tegen mijn kinderen gezegd: het werkt niet. Weet je, het is een mooie app, hij ziet er goed uit. Er staan leuke dingen in, maar ik bedoel, het werkt niet. Nou, net als de manier waarop ik met mijn app omga, weet ik dat veel mensen met deze Bijbel omgaan. En ze zeggen: wij zouden heel graag willen groeien in geloof. We zouden onze geestelijke spieren sterker willen maken. We zouden meer van God willen weten. We zouden hem beter willen leren kennen. En ja, ik heb een Bijbel. Echt waar. En ik heb zelfs een keuze gemaakt om Jezus te gaan volgen. Ik heb me laten dopen. Het is al een tijd geleden, maar die was overtuigd. En toch op de een of andere manier, ja, mijn geloof groeit niet. Paulus zegt tegen Timotheus: als je wil groeien in de godsvrucht, als je de Heer wil leren kennen en wil toenemen in geestelijke kracht, dan is het belangrijk dat je traint. Hij zegt: oefen jezelf in de godsvrucht. 1 Timotheus 4, vers 7. En dat betekent dat je die Bijbel niet alleen op de plank moet laten liggen, maar dat je ermee aan de slag moet gaan. En dat de dingen die het woord je aanreikt, dat je die ook echt in praktijk gaat brengen. Er zijn heel veel manieren om je geloof vorm te geven en daarmee aan de slag te gaan. Ik wil vandaag één iets uitpakken en dat is een gebruik wat nauwelijks meer wordt gepraktiseerd. En dat is eigenlijk ontzettend jammer, want juist hierin zit zoveel kracht. Het thema van vandaag noem ik: vasten smaakt naar meer. En ik ben ervan overtuigd dat als je hiermee aan de slag gaat, je ernaar gaat verlangen om erin te groeien. Vasten smaakt naar meer. Ik realiseer me dat er ook kinderen kunnen kijken en jongeren achter de buis zitten misschien. Dus ik wil ook proberen om het zo te brengen dat jij er zelf iets mee kan. En helemaal aan het eind ga ik het praktisch maken, want ik heb drie vragen. Dat helpt je om het een beetje te kunnen volgen. De eerste is: wat is eigenlijk vasten? Je hoort het woord, maar wat wordt er eigenlijk onder verstaan? Het tweede is: waarom is dat nou zo belangrijk? Met welke motivatie zou je dat gaan doen? En in de derde plaats, en dat is de meest praktische, hoe breng je dat dan in praktijk? En ik zal proberen om het dichtbij te brengen en praktisch te maken. Als het gaat om dat eerste, wat is nou eigenlijk vasten? Dan kun je eenvoudigweg in de Bijbel het woord opzoeken en als je dan de Griekse grondtekst in het Nieuwe Testament erop naslaat, dan zie je daar het woordje nestuo. En ne staat voor niet en stuo staat voor eten. Dus je weet al direct, als we het over vasten hebben, dan gaat het over niet eten. Dat is helder. Er wordt wel eens gezegd: ja, ik vast van social media. Of zeg maar Facebook of Insta, dat soort dingen. En dat is ontzettend goed. Ik zou zeggen, dat moet je zeker doen. Maar als de Bijbel spreekt over vasten, dan staat daar letterlijk niet eten. En eten is een eerste levensbehoefte. Zoals voor jou misschien social media dat ook wel is. Maar ik zou willen inzoomen op dat echte Bijbelse gebruik van het woord. En dan zie je, als je de Bijbel doorbladert, en we gaan zo meteen een paar teksten lezen, dat je verschillende vormen van vasten hebt. Zou ik het gewone vasten willen noemen. Als Jezus 40 dagen de woestijn in wordt geleid door de Heilige Geest, dan staat er dat hij op het eind honger had. Er staat niet dat hij dorst had, Het gewone vasten is dat je niet eet en wel drinkt. Het is overigens opvallend dat er staat in die tekst in Matthäus 4... dat pas na 40 dagen een hongergevoel bij Jezus kwam. Hoe kan het nou? Je hebt toch gewoon 40 dagen honger? Nee, als je gaat vasten, dan zul je de eerste 2-3 dagen dat echt wel voelen in je lichaam. Maar als je langere tijd vast, dan gaat dat hongergevoel wat naar de achtergrond. Dan ben je veel minder bewust van het feit dat je geen eten tot je krijgt. Maar na zo'n 40 dagen, en bij de een is dat wat eerder, bij de ander misschien iets later, gaat je lichaam de goede vetten gebruiken en ga je echt verhongeren. En het is heel gemeen dat de duivel juist op dat moment komt met zijn verleiding, maak van deze stenen broden. Want dat was het allermoeilijkste moment. Maar Jezus zegt, een mens zal niet leven van brood alleen, maar van het woord van God dat door hem gesproken wordt. Naast het gewone vasten heb je ook het gehele of het absolute vasten. Esther, die ziet dat haar volk wordt bedreigd door een genocide, die roept een algeheel vasten af, waarin zowel mens als dier niet eet noch drinkt. Nou, dat is iets wat je niet te lang moet doen. Het is erg ongezond. En je kunt dit niet, dit mag je ook niet te lang in praktijk brengen. Eten en drinken laten staan is absoluut vasten. En dat is in de allermeest kritische situaties wordt dat gebruikt. Dan heb je ook nog het gedeeltelijke vasten. En naast het gewone en het gehele vasten, het gedeeltelijke vasten zie je Daniël doen. Als hij aan het hof van de koning Nebukadnezar komt en daar een hele rijke maaltijd voor zich ziet, dan besluit hij, ik zal niets tot me nemen dat smakelijk is, alleen maar groenten. En geen wijn en geen sterke drank komt in mijn mond, want ik wil me wijden aan God. Dat woord vasten en dat gebruik ervan komt meer in de Bijbel voor dan dat er over de doop gesproken wordt. Ik weet niet of je daarvan bewust bent, maar zo'n 75 keer wordt er over vasten gesproken. En toch weten we er vaak zo weinig van. Het wordt dan ook nergens in de Bijbel geboden. Je moet vasten, maar het wordt wel verondersteld. De Heer Jezus die zegt in Matthäus 6, wanneer je bidt, wanneer je geeft, wanneer je vast. Hij ging ervan uit dat dat gewoon gebruik was en dat was in zijn tijd ook absoluut het geval. We weten een beetje wat vasten is. En nu een belangrijke vraag, waarom zou je hier werk van maken in je leven? Of je nou oud bent of jong, met welke motivatie ga je je hier nu aan toewijden? Want het is mooi om iets te leren over vasten en te weten wat het is. Maar het gaat erom, dat zegt Jezus elke keer opnieuw, dat je doet wat hij van je vraagt. Nou, dan moet je weten waarom. Met welk motief? Dat is de tweede vraag. En als je zo de Bijbel doorleest, en ik pak nu bijvoorbeeld het boek Handelingen. Tante Jannie, die weet precies waar het staat. Hoofdstuk 13. Daar zie je dat Paulus en andere leraren en profeten tezamen in de kerk van Antiochië zoeken naar de wil van God. En als je wil weten waar de Heer je heen wil leiden, als je richting zoekt om te gaan, als je zegt, Heer, ik sta op een kruispunt, maar ik weet eigenlijk niet, moet ik links of moet ik rechts of moet ik rechtdoor of terug, laat u het me zien. Als je behoefte hebt aan meer inzicht, aan een openbaring, als er iets is waar je mee klem loopt en zoekt naar leiding van de Heer, dan zou Paulus zeggen, ga vasten. Want kijk wat er gebeurt in hoofdstuk 13 van Handelingen, vers 2. Op een dag, toen zij, dat zijn die mensen, die profeten en die leraars in de kerk van Antiochië, aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Paulus en de anderen horen de stem van God scherper en beter, nu zij niet alleen bidden, maar ook vasten. En hun gebed als het ware onderstrepen door het eten te laten staan. Daniël, die in de ballingschap is, en besloten heeft om geen smakelijke spijs te eten, die kiest er ook voor om een periode stevig te vasten. Want hij ontdekte in de profeet Jeremia, Daniel 9 vers 2, dat de Heer 70 jaar ballingschap had uitgesproken over zijn volk. En dat einde naderde nu. En dan staat er in Daniel 9 vers 3, ik wende mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. En kijk wat er dan vervolgens gebeurt in vers 21. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog de engel Gabriël, die ik eerder in een visioen had gezien, snel naar me toe. Hij begon me uitleg te geven en zei, Daniel, ik ben gekomen om je een helder inzicht te geven. Als jij leiding zoekt van de Heer, inzicht wilt in een specifieke situatie, aan hem vraagt waar moet ik heen, dan is het zo krachtig om je gebed te onderstrepen met vasten. En dat wil niet altijd zeggen dat je meteen en direct een antwoord krijgt, maar als je er een gewoonte van maakt, dat zegt de Bijbel duidelijk, dan zal de Heer ook helder tot je spreken. Dan zul je het horen en verstaan en weten welke weg je in kunt gaan. Dat is het eerste. De tweede reden waarom vasten zo belangrijk is en in de Bijbel voortdurend wordt benadrukt en benoemd, is dat het je kan voorbereiden op een specifieke taak. Door te vasten kun je je heel bewust toewijden aan God. Jezus, die voordat hij de driejarige bediening ingaat, hè, voordat hij in het openbaar komt, Jezus wordt door de Heilige Geest naar de woestijn geleid. 40 dagen van vasten volgt. Waarom? Omdat hij zich wil voorbereiden op dat wat God hem heeft opgedragen. Ik las net Handelingen 13 en ik stopte bij vers 2. Maar als je verder kijkt in vers 3, nadat de Heilige Geest zo duidelijk heeft gesproken, zendt Barnabas en Saulus uit voor het werk waar ik hen voor geroepen heb, dan beleggen ze vervolgens niet een gezellige gemeenteavond met koffie en taart, waarin ze de zegen meegeven aan deze twee zendelingen. Nee, dan staat er, nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Met andere woorden, tijdens het vasten had de Heer gesproken en nu voordat ze gaan, gaan ze opnieuw vasten, want ze zoeken de Heer en wijden zichzelf door vasten aan hem toe. Als je verder leest in Handelingen 14 vers 23 bijvoorbeeld, dan worden daar oudsten aangesteld door Paulus en Barnabas in alle lokale gemeentes. En dan opnieuw handoplegging, bidden en vasten. Dus als jij je wil voorbereiden op een nieuwe fase in je leven, als je heel specifiek aan de Heere God wil toewijden en zoek naar een manier om dat te doen, dan is vasten een middel dat in ieder geval in Bijbelse tijden voortdurend werd toegepast en gebruikt. Dat is het tweede. Je kunt richting vinden, je voorbereiden op een taak of bediening. En in de derde plaats, het helpt je om hele specifieke problemen aan te pakken. Ik weet zeker dat als je kijkt of als je hier bent, dat je van problemen af weet in je leven. En dat er dingen zijn waar je maar niet doorheen kunt breken. Misschien in je huwelijk. Misschien in je persoonlijke leven. Het kan zijn in je buurt, op je werk, in de straat of waar dan ook. Matteüs 17 en Markus 9 sprak vrij recent opnieuw heel krachtig tot mij. Daar wordt beschreven dat de discipelen bij Jezus komen nadat ze geprobeerd hebben om iemand te bevrijden van een demonische geest. Een jonge man. En het lukte ze niet. En Jezus die beluistert hun verhaal en die zegt, oh, wat zijn jullie toch ongelovig en hardleers. Dit geslacht, deze demon, gaat niet uit dan door bidden en door vasten. De meeste of een heel aantal van jullie weten dat ik verhuisd ben van Veenendaal naar Rotterdam 3 jaar geleden met het verlangen daar ook het evangelie te delen. We wisten niet zo goed hoe, maar de Heer heeft door een droom laten zien wat de volgende stap zou zijn. En we zijn gaandeweg aan het wandelen op die weg. En vrij recent kwam ik in aanraking met iemand die behoorlijk is bezeten. Iemand die dat zelf niet ziet en erkent, maar aan mij vroeg, zou je met mij de Bijbel willen lezen? Ik zei, alsjeblieft de Bijbel met mij willen lezen, tot 3 keer toe. Ik wilde hem niet direct voor het karretje laten spannen, maar ik dacht, oké, als je zo volhardend en vasthoudend bent, dan gaan we dat doen. En we lazen een hoofdstuk, en nog een hoofdstuk, en nog een. En ik merkte, er komt geen inzicht. Het lijkt wel alsof hij verblind is voor wat ik zie. En toen las ik dus deze hoofdstukken, waar ik net iets uit citeerde. Dit gaat niet weg dan door bidden en door vasten. En ik besloot op een zondag om daar werk van te maken en opnieuw te gaan vasten. Dus ik liet mijn eten staan en ik bad tot God voor deze specifieke situatie. En dat 8 dagen lang. Die maandag, zeg maar, nou, de 8e dag, kwamen we weer samen. En wat er toen gebeurde, onderstreepte zo en opnieuw het belang van het vasten voor mij. Hij zei tegen me, ik ben vorige week zondag, ik dacht, oh ja, toen begon ik met mijn vaste periode, naar een Rooms-Katholieke kerk geweest. En daar heb ik een spirituele ervaring gehad. En toen besloot ik om op internet te gaan zoeken naar jouw preken. En ik ben er een paar gaan kijken. En hij schreef als een soort van conclusie op, en dat sprak hij tegen mij uit. Ik wil opnieuw gaan luisteren naar het woord van God en de kettingen waarmee ik gebonden ben van me afwerpen. Hans, zei hij, ik geef me over aan jou en aan God. Toen dacht ik, wauw, er zit zoveel kracht in vasten. En daarmee zeg ik niet dat de strijd gestreden is, want toen is de hel pas werkelijk losgebarsten. Maar daarmee zeg ik wel, als je vast en God op die manier zoekt, dan kan die problemen waar jij maar niet doorheen lijkt te komen, laten wegsmelten als sneeuw voor de zon. Het is geen gemakkelijk recept. Vasten is absoluut niet leuk. Ik heb er geen plezier in om te vasten, maar ik weet waarvoor ik het doe. En ik wil jou aanmoedigen om hetzelfde te doen, om de Heer te zoeken met vasten en gebed. Ten diepste, in al die 3 redenen, gaat het erom dat je je honger naar God verwoord en verbeeld door niet te eten. Mijn verlangen naar u, Heer, is sterker dan mijn wil om voedsel tot me te nemen. Toen je vastte, zegt Zacharia 7, vers 5, heb je toen werkelijk voor mij gevast? Nou, dat is het antwoord op de 2e vraag. Waarom zou je vasten? Met welk motief? Om God te leren kennen, om te groeien in geloof, om zijn stem te horen, om hem te volgen, om de kracht die in de opstanding ligt opnieuw in mijn eigen leven te ervaren. En dan die 3e vraag. Waarom zou je vasten? Wat is vasten? Dat hebben we allemaal gehad, maar hoe doe je dat in de praktijk dan? Die meer praktische vraag. Als ik er werk van zou willen maken, of als ik hier verder in wil ontwikkelen, hoe doe ik dat dan goed? Er zijn best wel, ik hoor allerlei bezwaren vaak van mensen. Die zeggen bijvoorbeeld, het is ongezond, toch? Als je niet eet, dat kan toch niet goed zijn voor je lichaam? Maar dan zeg ik tegen je, denk je dat echt dat de Heer jou iets zou vragen? De Heer die jouw lichaam heeft gemaakt, dat jouw lichaam kapot zou maken? Nee, natuurlijk niet. Vasten is zelfs gezond. Er zijn mensen die om gezondheidsredenen vasten. Jesaja 58, vers 8 zegt, en dat wordt in verband gebracht met vasten, je kunt het hele hoofdstuk eens lezen, je zult voorspoedig herstellen. En dan gaat het over je lichaam. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, is dit niet alleen voor fanatiekelingen? Als je echt voor meer dan 100% ervoor wil gaan, dan kun je ook nog vasten. Dat is een soort extraatje. Nee. De Heer Jezus zegt in het belangrijkste gedeelte, Matthäus 9, lees het thuis maar eens na, in Matthäus 9 zegt Jezus dat als de bruidegom weg is, dat ze dan zullen vasten. En met ze bedoelt hij iedereen die hem volgt. Elke discipel die in zijn voetstappen wil gaan, is geroepen om dit in praktijk te brengen. Het is niet voor een enkeling, voor een paar fanatieke personen, maar voor iedereen die op dit moment hiernaar luistert. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, kan ik dat wel? Hè? Ik heb het nooit gedaan. Die zijn onzeker en die worden een beetje. Ik heb dat in het begin ook gehad. Ik wist niet hoe mijn lichaam erop zou reageren. Maar dan zou ik zeggen, probeer het. Je weet het nooit Als je het niet een keer probeert. En je hoeft niet meteen, zoals Jezus, 40 dagen te vasten. En je kunt ook beginnen met 1 maaltijd over te slaan. Heel bewust 1 maaltijd overslaan is vasten. Er wordt nergens gezegd dat je dat voor een bepaalde periode moet doen. Niet eten, vasten, kan al door eenvoudigweg 1 maaltijd te laten staan. En dan helpt het wel als je dat van tevoren plant en bespreekt. Mensen zeggen soms tegen mij, ja, dan kom ik ergens en wat moet ik dan zeggen als ik aan het vasten ben? De Heer Jezus zegt toch dat je daar niks over mag zeggen? Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt, je moet je er niet op laten voorstaan. Je moet niet hoog van de toren blazen dat je aan het vasten bent. Jezus zegt dat je motief zuiver moet zijn, dat je voor hem vast. Maar je mag best met je gezinsleden daarover praten en bespreken hoe je dat op een goede manier kunt doen. Je kunt je kinderen daarbij betrekken, een dagje snoepvrij. Als je thuis zit, je stoot elkaar nu waarschijnlijk aan of je schiet hard in de lach. Maar een dagje snoepvrij kan voor kinderen een hele mooie manier zijn om een beetje te gaan oefenen met vasten. En ik zou zeggen, ga het gewoon doen, stap voor stap. En ontdek dat vasten smaakt naar meer. Ik wil het muziekteam vragen om alvast naar voren te komen. En ik begon met het laten zien van mijn app op de telefoon. Als je die Bijbel alleen maar neerlegt en niet doet wat de Heer van je vraagt, dan zullen je geestelijke spieren niet krachtiger worden. Maar als je oefent in de godsvrucht, zoals Paulus zegt in 1 Timotheüs 4, bijvoorbeeld door te vasten en dat in praktijk te brengen, dan kan het niet anders of je geloof gaat groeien. Je gaat richting krijgen waar de Heer je heen wil hebben. Je kunt je beter voorbereiden en toewijden aan hem. En problemen die er in je leven zijn. Ik zeg niet dat ze allemaal worden opgelost, maar dit is wel de manier die God je aanreikt om ermee te strijden. Vasten, dat is het thema, smaakt naar meer. En daar kun je volgens mij